Hoi en welkom bij de Bijbellezen met Jan podcast. Leuk dat je weer luistert. Als je nieuw bent bij de podcast, kijk dan zeker eens op bijbellezenmetjan.nl. Hier vind je boeken, challenges en cursussen die je helpen om de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Zo kun je daar mijn boek De Bijbel in één dag gratis downloaden. In de podcast lees je op dit moment samen in de brief die Paulus schreef aan de Romeinen. Zoals ik heb uitgelegd in de eerste aflevering van deze serie, beginnen we achteraan. Omdat je op die manier de context van de brief beter gaat begrijpen. En om de Bijbelse brieven te doorgronden en te kunnen toepassen vandaag de dag, heb je de oorspronkelijke context nodig. Ook lezen we uit de vertaling die nog niet zo gangbaar is. De eigentijdse Bijbelvertaling. Oké, laten we met de aflevering beginnen. Toets jezelf. Moet je ontwaken? Keer op keer zullen we bij deze brief zien hoe praktisch Paulus is. Hij wil dat de christenen in Rome het evangelie tot in alle vezels van hun leven laten doordringen, opdat ze zullen beseffen hoe ze moeten leven om eer aan God te geven. De brief is zo opgebouwd. Hoofdstuk 1 is de introductie van de brief. Hierin legt Paulus uit dat het evangelie de reddende kracht is voor iedereen die gelooft. Tot en met hoofdstuk 5 legt hij de basis van het evangelie uit. Het komt erop neer dat we allemaal tekort schieten, maar dat Jezus ons tekort aanvult. In Romeinen 6 legt Paulus uit dat de genade van God niet betekent dat we maar kunnen blijven zondigen. Integendeel, hoe kunnen we doorgaan met zondigen als God ons heeft bevrijd? Maar er is ook een andere kant. In hoofdstuk 7 vertelt Paulus dat het gevecht tegen de zonde ons soms moedeloos kan maken. Juist daarom mogen we zo dankbaar zijn dat Jezus ons van die zonde bevrijdt. Hoofdstuk 8. Vervolgens spreekt Paulus 3 hoofdstukken lang, de hoofdstukken 9, 10 en 11, over de positie van Israël en de positie van heidenen in het Koninkrijk van God. De laatste 4 hoofdstukken, 12 tot en met 16, gaan over hoe je het evangelie in de praktijk brengt. Theoloog Scott McKnight legt in zijn boek Reading Romans Backwards uit dat het evangelie in praktijk brengen vooral betekent dat je steeds meer op Christus gaat lijken. Je zou dit Christusvormigheid kunnen noemen. Als je het helemaal modern wilt omschrijven, dan lijkt het misschien wel wat op de beweging What would Jesus do? Oftewel, wat zou Jezus doen in deze omstandigheden? Wij mensen zijn natuurlijk beperkt in ons voorstellingsvermogen. In hoeverre kunnen wij zeker weten hoe Jezus zou reageren? Toch kan zo'n vraag nuttig zijn als leidraad voor je gedrag. Jezus zou bijvoorbeeld niet zo snel iemand uitschelden in het verkeer. En hij zou mensen in nood ook niet links laten liggen. Maar er zijn kwesties waarbij het ingewikkelder ligt. De christenen in Rome hadden met een paar uitdagende omstandigheden te maken, waarbij het maar de vraag was wat de beste manier was om ermee om te gaan. Daar gaan we in de volgende les weer dieper op in. Maar we richten ons nu eerst op slechts 4 versen aan het slot van Romeinen 13. Het is een kort maar belangrijk gedeelte en één dat je nodig hebt om het evangelie te kunnen begrijpen. Sterker nog, om te kunnen leven in overeenstemming met dat evangelie. Laten we gaan lezen, Romeinen 13, de versen 11 tot en met 14, en ik lees uit de EBV 24. Ik weet dat dit de tijd is en het uur om uit onze slaap te ontwaken. Want ons leven is nu dichter bij ons gekomen dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is voorbij en de dag is genaderd. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapenrusting van het licht aandoen. Laten wij waardig leven als op de dag, niet met opzwepende muziek, niet in dronkenschap, zonder bezoedeling van het bed, zonder jaloezie en strijd, maar bekleed je met onze Heere Jezus Christus en voldoen niet aan de begeerte van jullie vlees. Tot zover deze korte Bijbeltekst. Zoals in de volgende les zullen zien, waren er allerlei kwesties waar de sterken en de zwakken in de Romeinse huiskerken over mening verschilden. Beide groepen dachten het bij het rechte eind te hebben. Nadat Paulus het heeft vastgesteld, komt hij tot een opvallende conclusie. Ik weet dat dit de tijd is en het uur om uit onze slaap te ontwaken, zegt hij. Eigenlijk zegt hij dus dat de christenen in slaap gevallen zijn. Dat is een ernstig probleem en één waar Jezus al voor waarschuwde. Bijvoorbeeld in de tuin van Gethsemane, waar hij met zijn leerlingen was voordat hij werd gearresteerd. Ook toen riep hij op tot waakzaamheid. En zelfs een paar uur daarvoor al vertelde hij aan Petrus en de anderen dat Satan hen wilde ziften. Waakzaam zijn, wakker blijven, was dan ook een centraal thema in het onderwijs van Petrus, zoals je kunt lezen in zijn brieven. En hier wil Paulus de christen in Rome eveneens wakker schudden. Want, zegt hij, ons leven is nu dichterbij gekomen dan toen wij tot geloof kwamen. Ons leven, dat betekent Jezus. Hij is ons leven. Hij is onze verlosser. Zijn terugkomst is dichterbij dan toen ze tot geloof kwamen. Dit is ook voor ons waar. Jezus' terugkomst is immers vandaag weer een dag dichterbij gekomen. De Bijbel spreekt regelmatig over Jezus' spoedige terugkomst. Dat spoedige leggen wij vaak uit als binnenkort of het zal nu wel snel gebeuren. Maar Jezus' hemelvaart is al 2000 jaar geleden en hij is nog steeds niet teruggekeerd. Het woordje spoedig kunnen we dus niet aan een tijdsduur koppelen. Het betekent veel meer dat zijn terugkomst aanstaande is. Het kan elk moment gebeuren, maar wanneer dat moment is, dat weten we niet. Het probleem is dat veel christenen zich hier helemaal op blind staren. Zij willen graag van tevoren weten wanneer die terugkomst gepland staat. Maar dat is niet de boodschap van Paulus en ook niet die van Jezus. Zij zeggen, wees altijd wakker, want je weet niet wanneer de bruidegom precies komt. En hier zegt Paulus zelfs, word wakker. Daarmee roept hij ons op om een paar belangrijke vragen aan onszelf te stellen. Zijn wij wakker? Moeten wij wakker worden? En wanneer ben je eigenlijk wakker? Gelukkig voor ons legt Paulus dat verder uit. En hij gebruikt beeldspraak. Je bent wakker als je leeft alsof het dag is. Als je niet bezig bent om de dingen van de nacht te doen. En wat deden de mensen 's nachts in Rome? Heel veel dingen die God had verboden. Wilde feesten houden, met opzwepende muziek en drank. Er is niets mis met een feestje bouwen, of met naar harde muziek luisteren, of met alcohol drinken. Maar als je geen maat houdt, als je morele grenzen vervagen, als je door anderen wordt meegezogen in fout gedrag, dan leidt dit wel tot een levensstijl waar God niet blij mee is. Dan gedraag je je als een mens van de nacht en niet als een mens van de dag. Overdag draag je de wapenrusting van het licht. Oftewel, je bent een soldaat van het hemelse leger. Later zou Paulus deze beeldspraak verder uitwerken in zijn brief aan Efeziërs. Laat me dit stukje uit Efeziërs 6 citeren, ook uit de EBV 24 vertaling. Paulus zegt, doe heel de wapenrusting van God aan, zodat jullie kunnen standhouden tegen de sluwe streken van de duivel. Want wij voeren geen strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machthebbers en tegen de heersers van deze duistere wereld en tegen de boze geesten die onder de hemelen zijn. Trek daarom de volledige wapenrusting van God aan, opdat jullie de boze kunnen weerstaan. Wanneer jullie in alle opzichten voorbereid zijn, zullen jullie stand houden. Sta daarom klaar en omgord jullie lendenen met de waarheid en bekleed je met het borstschild van de gerechtigheid. Schoei jullie voeten met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Neem hierbij het schild van het geloof ter hand, zodat jullie daarmee alle brandende pijlen van de boze zullen kunnen doven. Zet de helm van de verlossing op en grijp het zwaard van de geest. Dat is het woord van God. Tot zover Paulus over de geestelijke wapenrusting. Bekleed je met de Heere Jezus, voegt Paulus hier aan toe. Met andere woorden, leg af wat werelds is. Leef niet langer zoals andere mensen. Leef zoals Jezus dat van je verlangt. Natuurlijk ben je niet volmaakt. Paulus weet dat en beschrijft het ook uitgebreid in zijn brief. Maar probeer het. Richt je op Jezus, niet op je eigen verlangens. Denk zoals Hij denkt. Spreek zoals Hij spreekt. Doe zoals Hij doet. Deze boodschap is voor ons net zo belangrijk als voor de christenen in Rome. Dus toets jezelf. Hoe kun jij meer op Jezus lijken? Waar moet je mee stoppen? Wat kun je meer doen? Tot zover de overdenking van vandaag. Wil je elke dag met mij in de Bijbel lezen? Overweeg dan om je in te schrijven voor een Bijbelleeschallenge. Kies bijvoorbeeld voor de Bijbel in 40 dagen, een van de evangeliën of het leesplan Openbaring. Je kunt al mijn challenges vinden op bijbellezenmetjan.nl/challenges. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.